Studio Socrates wordt mede mogelijk gemaakt door Unibet.
Deze week gaan we op blind date met Fernando Redondo.
Iedereen kent hem van die ene actie op Old Trafford tegen Manchester United.
Maar waarom is de speler Redondo dan toch een beetje in de vergetelheid geraakt?
We onderzoeken zijn moeizame relatie met het Argentijnse elftal.
Want was het nou een Bilardista of een Menotista?
En je hoort wie er uiteindelijk met Redondo mee naar huis gaat.
Is het Jasper of Daan die de liefde aan Il Principe verklaart?
Há muito tempo você está no meu caminho. Como posso esquecer?
Welkom bij Studio Socrates, een podcast over alles wat voetbal mooi maakt. A beleza é
você, menina. El taconazo histórico de Fernando Redondo para llegar hasta línea de fondo a apurar, ver la llegada de Raúl y el tercero del Real Madrid. En este momento el Real Madrid estaba pegando un golpe sobre la mesa en Old Trafford, 0-3 del conjunto blanco. Histórica la jugada de Fernando Redondo. Alegría você, menina, menina, no
sorriso que da. Hey Jasper.
Hey Daan.
Hey Jasper, hallo.
Ja, we zitten alsof we niet al een paar uur tegenover elkaar zitten.
Die hele aflevering voorbereiden.
We zijn al een week bezig.
Ja, maar dit voelt dan toch altijd echt als de echte begin
nu
van de podcast.
Nu kijk ik je pas echt aan.
Ja, en er hoort ook een begroeting bij,
Dus die heb ik helemaal gelijk.
Ja.
We zitten er weer op woensdag. Vorige week hebben we het over weer een verrassende Socrates-speler gehad.
David Beckham. Hij staat online.
Ja, en we zagen nieuws. Ja. We zijn blijkbaar toch een beetje actueel.
Ja.
Want er komt een Netflix-docu over Beckham uit.
Begin oktober.
Ik ben benieuwd of die hem evenveel eer aan kunnen doen als wij hem in de aflevering.
Ja, ik ben er eigenlijk wel echt benieuwd naar. Want wij hebben natuurlijk in onze bescheiden kringen hebben we dan zo een mening gevormd over Beckham. En dat gooien we dan de wereld in. En dan hopen we maar dat andere mensen dat een beetje zich eraan kunnen relateren. En ik ben benieuwd als je dus als documentairemaker dan helemaal in het leven van Beckham duikt en in die voetbalcarrière, of dat er dan ook uitkomt.
Ja, ik denk wat ik me kan voorstellen is dat er een groot verschil is dat wij ons echt gefocust hebben op de voetballer Beckham. Ja. En ik kan me zo voorstellen dat Netflix alle randzaken eromheen ook heel interessant vindt.
Als het maar niet doorstaat naar die kant, want ik ben er wel echt van overtuigd dat het meer een voetballer is dan een celebrity, toch wel.
Voordat we naar eigenlijk een van de belangrijkste mededelingen van dit seizoen gaan, heb ik nog iets voor je, Daan? Ik heb een cadeautje voor je.
Een cadeautje?
Ja. Okay. Nou, zoals Leuk. Veel mensen weten, ben ik de trotse eigenaar van Café de Druif.
Ja.
En met Café de Druif is het natuurlijk heel leuk om een café te hebben. Biertappen aan mensen is leuk en die komen allemaal in je bar, je hebt leuke praatjes, maar het leuke van een eigen bar hebben is dat je er alles mee kan doen wat je wil. We hebben laatst een nieuw kunstwerk laten maken door twee oude broers
zo,
in New York.
Ik vond dat zo'n mooi kunstwerk.
Nou, dankjewel. Ja, nou, echt dat soort dingen, mooi. Die maken het leuk. Maar we zijn sinds kort met Druif, en dat vind ik natuurlijk, dat maakt het ook zo leuk om een café te hebben. We zijn sinds vorige week de trotse hoofdsponsor van Dames 4 van SV De Meer.
Okay.
Die spelen in mooie rode shirts.
Getalenteerde dames of niet?
Het zijn hele lieve dames.
Hele lieve dames.
En op hun shirt prijkt nu in hele mooie gouden letters en een gouden tekening de gevel van de Druif met Café de Druif, Rapenburgerplein 83.
Wat een sponsoring, zeg.
Die hebben wij, wij sponsoren ze dus daarmee. Dat vonden we gewoon heel leuk om te doen. Dus er komt een mooie ingelijste teamfoto in het café te hangen. Maar we hebben naast hun hun rode sportshirts hebben ze ook vrije tijdshirts gegeven.
Oké.
En die zijn dan weer gebaseerd op een oud voetbalfaantje wat we hebben gekregen van een oude vaste gast die al 40, 50 jaar in de Druif komt. En die vond bij hem thuis een oud faantje van een voetbaltoernooi wat Café de Druif blijkbaar ooit had gesponsord. En dat hebben we ook op een shirt laten drukken. Dus die wil ik je geven.
Nou, zo, jeetje.
Ja, voor de luisteraar. Ja, je moet het maar even beschrijven aan de luisteraars.
Ik zie een wit shirt met rode hals. En een schitterend blauw logo. Café de Druif, Rapenburgerplein 83 Amsterdam. met twee voetballende mannetjes. Ook in een hele mooie, wat diepere blauw-paarse kleur of zo.
Ja, dit is overgetrokken van dat oude voetbalfaantje.
Oké, dus dit stond op dat faantje.
Ja, precies. Die twee voetballende mannetjes die in het midden staan, die hebben we overgetrokken en op het shirt gezet. En
nou, ik vind
dit zijn de vrije tijdshirts. En nou, er is er natuurlijk ook eentje voor jou.
XL, hè, denk ik.
XL,
ja. Nou, hier ben ik echt heel blij mee.
Goed
ik vind
zo,
hem.
Doe hem
kijk,
vaak aan.
Natuurlijk, ik hou van het drijf. Ja. Ik hou van jou, ik hou van Wout, Fons, Xander, de andere eigenaren. Maar ik vind het ook gewoon echt objectief heel mooi. Het is goed gelukt.
Ja, dankjewel. Ja, ik ben er ook blij mee.
Dankjewel.
Weet niet of ik heb er zelf ook een. Ik weet niet of ik hem vaak aan ga doen. Nou, bij eigen café
ik ga hem
rond te lopen. Maar
doen.
Voor jou.
Nou, dankjewel. Wat lief van je.
Nee, natuurlijk, natuurlijk. En natuurlijk ook weer schaamteloze reclame voor de
dat
drijf.
Ook, dat ook. En daar gaan we even mee door met schaamteloze reclame maken. Ja. Want er is ander groot nieuws. We hebben jullie natuurlijk al maanden lekker lopen maken met de opening van ons fanshoppie.
Ja.
Maar het is gebeurd. Hij is open.
Hij is live.
Jezus.
Wat,
eindelijk.
Weer, het is toch weer typisch Studio Socrates met merchandise. Niet altijd even soepel of even snel. Maar uiteindelijk is er wel.
Ja.
En is hij ook goed.
Hij is goed.
We zijn er blij mee.
Ja. Het is, je kan ons vinden op @fanshoppie op Instagram. En we verkopen ook alleen nog via Instagram. We hebben nog geen webshop. Als dit een beetje aanslaat, dan misschien bouwen we er eentje. Maar nu gaat het gewoon via Instagram. En de eerste items zijn te koop. En dat is onder andere een schitterende Riquelme poster.
Ja.
Een FIFA 98 sleutelhanger. Een Maradona Napoli soort van fanny pack. Een bootleg shirt, ook van Maradona. Nou, een aantal petjes. Ja, er is best wel veel te koop al.
Precies.
En het zijn mooie dingen.
Ja, en dat
gecureerde
zijn dus,
dingen.
Gecureerde vintage en allerlei gekke
marktplaatsen,
finds.
Ja.
Gecombineerd met eigen merchandise die we een beetje daar parallel aan
dingen die maken. We zelf maken. En,
en de trots van ons, die staan er nu ook op.
Ja, want we hebben eigen espresso kopjes en schoteltjes gemaakt.
Ja.
En daar ben ik wel echt trots op. Ik vind het heel goed gelukt. En even uitleggen wat het dan precies is en waar het vandaan komt. Je had vroeger die iconische Nike reclames, 3-3 toernooitjes onder leiding van Cantona.
Met Nike Scorpion KO.
Ja, met die zilveren bal. Die teams met de toenmalige Nike sterren bij elkaar. Je had bijvoorbeeld de Funk Seoul Brothers met Jisung Park, De Nielsen en Ronaldinho. Je had het team Tutto Bene met Rosicky, Cannavaro en Rio Ferdinand. Je had de Os Tornados met Figo, Ronaldo en Roberto Carlos.
Voor mij ook een favoriet, de One Touchables met Vieira, Scholes en Van Nistelrooy.
Ja, en ons logo van de podcast is ook geïnspireerd op deze posters.
Want ze waren behoorlijk vormend in ieder geval
zeker,
voor ons, die Nike reclames van die tijd. En dan met name deze, met die soundtrack van Junkie XL erbij. Zit gewoon helemaal in al mijn poriën doorgedrongen.
En een van die elftallen, die heette Team Triple Espresso. Daarin zaten Totti, Nakata en Henry.
Niet de minste.
En toen dachten wij, wat past er nou beter op ons eigen espresso kopje dan die poster van Team Triple Espresso. Dus die hebben we erop laten drukken op een heel mooi espresso kopje. En dat is nu te koop. Maar we hebben er ook een mooi schoteltje bij.
Ja, er zit ook een schoteltje bij. Want ongeveer net zo belangrijk als die teams en die reclames was die bal.
Ja.
Die bal met die soort rare plus tekens erop. Die aan de eindjes wat dikker was en een dunner in het midden. Ja, de it's a ball. Is it a ball? No, it's rounder. Die bal van al die reclames van die tijd. Van die tijd waar wij dus ook veel afleveringen over maken. Of die veel terugkomt in Studio Socrates. Die staat onderop het schoteltje.
Ja, dus als je je kopje optilt om een nipje van je koffie te nemen, dan komt dat logo tevoorschijn. En dat is, sorry dat ik het weer zeg, maar dat is gewoon erg goed gelukt. En die kan je nu kopen. Maar we gaan er natuurlijk ook weer eentje weggeven.
Uiteraard.
We hebben een winactie. Hoe kun je zo'n kopje plus schoteltje winnen? Volg Fanshoppie, @Fanshoppie op Instagram. En deel een post van Fanshoppie waarin je ons tagt. Dus @Fanshoppie, even taggen in je verhaal. Dan zien wij die post verschijnen. Gaan we mooi allemaal bundelen en dan kiezen we een winnaar uit. En die wordt volgende week bekend.
Ja, dan, ja. Zou, ja, dan is,
dan is hij gewoon live. Ja, en dan gaan we een beetje, we blijven het Shopee aanvullen. Elke maand of zo komen er weer wat nieuwe producten online.
Precies, het zijn dus een deel gecureerde Vinted finds en een deel eigen merchandise. En dat blijft elke keer een beetje er.
Ja, we kunnen verklappen dat we ook met wat eigen t-shirts bezig zijn.
Tuurlijk.
Oké, dan
genoeg
hebben we de
fan Shopee. We gaan naar de speler van de week.
Redondo, hè?
Redondo, ja. We hebben het onszelf niet makkelijk gemaakt. Maar het was wel een speler die al lang op mijn lijstje stond.
Je hebt hem wel eens eerder geopperd.
Ja, want ik, ja, het is een soort liefde. En het is eigenlijk, nou, afgelopen weken waren een beetje atypisch voor ons. Normaal toch een beetje, de spelers zijn toch vaak illustere nummer 10's die nooit het uiterste uit hun carrière hebben gehaald, maar
van
wel
deze wereld.
Toch die wel tot de verbeelding spreken. Ja, we hadden 3 weken geleden hadden we eerst een Uruguayaanse rommelaar.
Ja, Luis Suarez.
Hadden we een Japanner die notabene nog actief is.
Ja, Mitoma.
En vorige week dus naar een van de grootste celebrity voetballers aller tijden.
David Beckham.
Maar nu gaan we dan schakelen weer terug. Het is een beetje een rollercoaster. We gaan alle kanten op, maar dat maakt het ook leuk. Juist naar een van de meest illustere nummer 10's. Misschien wel in ieder geval van de jaren 90. En dat doen we omdat, nou, het was mijn week om te kiezen. En het was een beetje alsof je al de albumcover van een cd of van een platenhoes al ziet. En al fan bent zonder dat je ooit echt een nummer helemaal hebt gehoord.
En dan is de albumcover dan Redondo.
Ja, precies. Alles eraan moet kloppen. Alles eraan schreeuwt dat ik er fan van ga zijn.
Ja.
Hoe vaak heb ik hem nou zien spelen? Wat weet ik er nou echt van? Maar hij lijkt het wel te zijn. Hij is langzaam, hij is intelligent, hij is creatief. Hij heeft vleugjes, briljante acties. Hij is een spelmaker, hij ziet er fantastisch uit. Hij heeft een mooie naam, hij heeft een mooie bijnaam. Een Argentijn in dat glimmend wit van Real van die tijd. Iemand die het hoogste podium heeft het hoogste gehaald, maar toch een beetje in vergetelheid geraakt. Dus hoogste tijd om fan te gaan worden van Redondo.
Ja, ja, ik vind het een leuke keus. Want je kan soms een beetje in een sleur komen qua spelers. Dat je een beetje dezelfde soort spelers achter elkaar kiest. Of dat spelers in dezelfde tijd hebben gevoetbald. Of bij dezelfde club, uit hetzelfde land. Spelers waar je misschien een beetje hetzelfde gevoel bij hebt. En Redondo is wat dat betreft voor mij best wel een onbekende. Omdat net als jij, ik heb hem eigenlijk nooit 90 minuten zien spelen. En als ik aan Redondo denk, denk ik natuurlijk meteen aan die actie. Maar wat is er nog meer? En daarom is het ook wel een andere aflevering dan normaal. Omdat, kijk, normaal Suarez of Beckham, dan gaan er meteen 26 luikjes open. En dan denk ik, oh ja, die vrijtrap en die paas en dat doelpunt en die wedstrijd.
En zelfs bij Mitoma is dat.
Zeker, ja. Maar dat had ik bij Redondo dus niet. Omdat op een of andere manier is het een beetje een blinde vlek voor mij. En daarom vind ik het dus ook wel een beetje een spannende aflevering.
We hebben het onszelf niet makkelijk gemaakt.
Maar ook leuk, want het is een beetje een wit canvas waarop we nu kunnen gaan schilderen. Het is nog
we zijn wel objectief.
We zijn objectief, maar het is ook wel uitdagend. Dus ja. we gaan kijken wat we ervan gaan broeden. De introductie is daarom ook wel van belang, denk ik. Zelfs voor ons nu, dit keer.
Zaten er dingen bij die je niet wist?
Ja, zeker. Ja, ik ga hem eerst opnoemen en dan hoor je wat ik nog niet wist. Wat ik bijvoorbeeld nog niet wist, is de eerste zin van de introductie. Dat hij dus Fernando Carlos Neri Redondo heet. Mooie voetbalnaam. Argentijnse middenvelder natuurlijk. Hij debuteerde in 1985 op 15-jarige leeftijd bij Argentinos Juniors. 5 jaar later maakte hij de oversteek naar Spanje. Niet naar Barcelona, niet naar Real Madrid, niet naar Sevilla, niet naar de grote clubs, maar naar Tenerife. Hij speelde 4 seizoenen daar, meer dan 100 wedstrijden. Maar belangrijker nog eigenlijk, hij werkte samen met trainer Jorge Valdano. Want toen hij naar Real Madrid ging, nam hij Redondo mee. Bij Real Madrid groeide Redondo uit tot de meest bepalende middenvelder van zijn generatie misschien wel. Hij won 2 keer La Liga, 2 keer de Champions League. Maar toen in 2000 Florentino Perez het voor het zeggen kreeg bij Real Madrid, toen was het einde oefening voor Redondo. De tijd van Los Galacticos brak aan en Redondo moest weg. Hij vertrok naar AC Milan, maar hier raakte hij al snel zwaar geblesseerd aan zijn knie. 3 operaties, een revalidatie van 2 jaar. Het zat hem echt niet mee. In 4 seizoenen kwam hij maar tot 15 wedstrijden. Ja, en hij maakte dus een beetje geruisloos een einde aan zijn carrière toen hij 34 jaar was. En ook zijn relatie met het Argentijnse nationale team was gedurende zijn carrière best wel moeizaam. Hij speelde bijna 30 officiële interlands. Niet heel veel dus eigenlijk. En de man Fernando Redondo is geboren op 6 juni 1969 en is 54 jaar. Vind ik
best oud.
Oud klinken, ja.
Ja, is oud. Maar dat komt misschien ook wel dat hij... Dat is een van de dingen die mij het meest verbaasde aan dit rijtje. Is dat hij eigenlijk dus al een hele carrière er bijna op heeft zitten voordat hij naar Real komt.
Ja.
Hij heeft al 5 jaar bij Argentinos Juniors gespeeld en al 4 jaar bij Tenerife. Dus hij komt al bijna met 10 jaar prof ervaring aan bij Real. En daar speelt hij dan ook nog eens 6 seizoenen.
Debuut op je 15 is trouwens ook wel echt jong, hè?
Is echt jong, hè?
Zelfs in Argentinië is dat
zeker
jong.
Voor zo'n frelle, kleine middenvelder als hij was. Of niet echt klein, maar wel... Het was geen beer. Nee, hij werd in het begin ook El Flaco genoemd, de dunne.
Ja, het is niet dat Lukaku debuteert op zijn 16e... die als een volwassen man uitziet.
Nee.
Nee, ja, dan snap ik het wel. Maar bij Redondo was het gewoon echt bijzonder.
Wist jij die jaren Tenerife? Wist je dat?
Nee, ik wist het niet. Ik had echt geen flauw idee.
Zo random.
En het is ook niet 1 jaar, het zijn er 4. Dus ja.
Waarin hij ook nog eens best veel presteert. Maar daar gaan we het straks over hebben. Laten we beginnen, want dan hebben we het gewoon vast gehad.
Ja.
Waar iedereen als eerste aan moet denken. Dat glimmend zwarte shirt tegen het rood van Manchester United aan de linkerkant van het veld.
Ja. Een van de meest iconische acties in de Champions League. De Taconazzo wordt die genoemd van Redondo. En het is voor mij toch echt wel het startpunt van deze aflevering. Kwartfinale Champions League is het, 2000, Old Trafford. Man United tegen Real Madrid. De laatste 2 winnaars van de Champions League tegen elkaar. In Bernabeu was het 0-0 geworden en hier wordt het 2-3 voor Real. Ze gaan dus door. Terwijl United in eigen huis al 16 maanden ongeslagen was. Mooie elftallen ook. Stam, Keane, Scholes, Beckham, Cole en York. Of York en Cole. Hè, hoe moet je ze noemen? De mannen met de geweldige bijnamen. Voor iedereen die dat nog niet weet trouwens. York, zijn bijnaam was Cole. En Cole, zijn bijnaam was York.
Ja, of dus de Smiling Assassin.
Ja, maar ik vond het zo leuk dat hun bijnamen naar elkaar vernoemd zijn.
Omdat ze zo inwisselbaar waren bijna. Gewoon zo'n geweldig duo waren.
Bij Real Madrid speelden Casillas, Salgado, Roberto Carlos, Redondo dus, Savio, Raúl en Morientes. En Real maakt Manchester United eigenlijk wel met de grond gelijk in die wedstrijd. Ze komen 0-3 voor. Beckham, we hadden het vorige week nog over hem, doet op geweldige wijze iets terug, 1-3. Scholes maakt de aansluitingstreffer, 2-3, maar daar blijft het bij. En Real gaat door. Maar die hele wedstrijd draait om die ene actie. En om Redondo. En 20 jaar na dato, dus dat was in 2020, stond er een mooi artikel in de Spaanse krant, waar oud-teamgenoten en de oud-trainer Del Bosque terugblikken op Redondo en op die avond. En daarin merk je wel hoe groot die was. Ook voor zijn medespelers en voor de trainer. Want Del Bosque noemt hem de thermometer van het elftal. En dan volgt een mooie observering van Del Bosque die zegt, hij speelde het liefst in zijn eentje op het middenveld. En volgens mij bedoelt hij daarmee dat hij een soort van de grootsheid had om in zijn eentje in het middenveld te domineren. En dat hij ook... Hij kon eigenlijk volgens mij alle rollen wel spelen. Op 6, meer box-to-box, op 10. En het liefst wilde hij het ook allemaal doen. Hij beperkte zich niet tot het zijn van een paser of het zijn van een dribbelaar. Of hij wilde het allemaal zijn. En hij kon het ook allemaal zijn.
Ja, maar hij had wel... Maar daar gaan we het straks ook nog wel verder. Ik denk wel dat hij mensen om zich heen nodig had, zodat hij dat ook allemaal kon doen. Had een goed iemand voor hem nodig en een goede verdediger naast hem nodig. Maar in een goed systeem, met de juiste voorwaarden, was hij denk ik inderdaad, zeker op dat moment, de beste middenvelder ter wereld.
Ja, en Fernando Hierro, de centrale verdediger van Real Madrid, die is ook vol lof. Die noemde hem de spelmaker en de controleur in één. Een geniale speler met persoonlijkheid. Een middenvelder zoals ze niet meer gemaakt worden. Nou, en dat is een beetje de context waarin die actie wordt gemaakt.
Ja, dit is dus ook helemaal aan het eind van zijn periode bij Real, waarin hij langzaam is opgeklommen en een vaste waarde op dat middenveld is geworden. Heeft al een keer de Champions League gewonnen 2 jaar hiervoor. is nu aanvoerder, is de grote man, is de speel op het middenveld. En dan doet hij dit.
Ja, en dan komt hij dus links aan de zijkant, ter hoogte van de 16 meter, komt hij 1-op-1 met Berg te staan. Hij dribbelt een klein beetje naar buiten toe en hakt hem dan eigenlijk echt uit het niets met links binnendoor. En zelf versnelt hij buiten om langs Berg. Hij komt met de bal uit net voor de achterlijn. En dan volgt een heel mooi moment in detail. Dan wacht hij eventjes. Hij geeft Raoul de tijd om vrij te komen. Dat heeft hij afgekeken van zijn grote voorbeeld. Daar gaan we het straks over hebben. En Raoul komt ook vrij. Die maakt een hele mooie loopactie richting de tweede paal. Redondo paast. Raoul maakt af. Wedstrijd beslist. En dit is die actie die dus voor altijd aan Redondo verbonden zal blijven.
Ferguson zou na de wedstrijd gezegd hebben: what does this player have in his boots? A magnet. Nou, altijd fijn als een tegenstander of een speler of een trainer onder de indruk kan zijn van iemand tegen wie ze net hebben gespeeld.
Ja.
Dat gebeurt niet zo heel vaak, maar dat is toch wel...
Dit zijn de mooiste complimenten die je kan krijgen, denk ik.
Vind je terecht dat die actie zo groot is geworden, dat hij in elk compilatiefilmpje van mooiste acties of best skills ooit, dat staat deze er standaard in?
Nou ja, ik denk, en daarom heb ik net ook geprobeerd om de context even te schetsen van dat moment en van de speler Redondo op dat moment. Ik denk, als je die context ziet, dat het een hele bijzondere actie is. Maar als je die actie eigenlijk lostrekt, dus je kijkt gewoon puur naar het voetballende gedeelte wat daar gebeurt, dan vind ik het eigenlijk dus niet zo heel bijzonder. En als ik heel eerlijk ben, dan heb ik dus zelfs wel iets van, ja, misschien is die actie wel een reden voor mij geweest om Redondo een beetje links te laten liggen. Omdat ik, ja, er bekruipt me soms ook wel een gevoel dat ik denk, ja, als dit je allermooiste actie ooit is, ja, dan kan je nooit een hele goede speler zijn. Want ik vind het ergens een beetje ergens misschien wel meer onbeholpen dan elegant of zo, deze actie. Anzier.
Nou, daar ben ik het denk ik niet helemaal mee eens. Want ik vind het wel echt heel mooi. Ik ben wel...
Wat vind je er mooi aan dan?
Nou, ik ben wel met je eens in dat als het geen assist zou zijn geworden, als het niet tot een goal had geleid, dat we hem waarschijnlijk vergeten waren.
Ja.
Dat je het inderdaad in die context van de wedstrijd moet zien. Ik heb die wedstrijd ook gekeken hierom.
Je hebt er even 90 minuten ingeschakeld.
Nou, niet 90 minuten, maar wel die context eromheen wilde ik echt goed hebben.
Ja.
Dat gaan we het zo ook nog meer over hebben. Maar het feit is dat er wel een assist uitkomt. Het wordt wel een goal en dus herinneren we die actie wel. En dan is het dus denk ik ook terecht. Ja, waarom is de Mona Lisa zo beroemd? Is dat nou echt het allermooiste schilderij ooit? Ik weet het niet, maar ja, het verdient die status toch ook wel zo. En niet elke actie wordt zo beroemd. En ik denk wat ik er zo mooi aan vind is de logica die erin zit. Het is heel doeltreffend. Het zit dus geen stap te veel wordt erin gezet. Op het moment dat het gedaan wordt, begrijp je het nog niet helemaal. Maar als die actie klaar is, denk je ja.
Logisch.
Natuurlijk, want die bal gaat gewoon, maakt de kortste route eigenlijk. Iedereen ziet het een beetje zoals een mooie steekbal. Dit op het moment dat die gegeven wordt, dat je denkt, wat doet die? En dan wordt het een goal. En dan denk je, oh ja, waarom doet niet iedereen dat de hele tijd? Je ziet deze acties ook niet zo vaak. Ik kan me Neres tegen Carvajal herinneren, maar dat was toch ingewikkelder. Dat was nog met zo'n terughalen.
Bijna een akker achter zijn stam mee was dat.
Maar dat is wel dat de bal en de speler op dezelfde manier er langs gaan. Maar juist dat die pure simpelheid van Redondo, die vind ik heel mooi. Een soort rustgevend bijna. En met name, dat inhouden daarna is heel mooi. Maar ik vind in die actie moet hij dus... Nou, hij loopt dus langs de zijlijn. En die bal moet naar rechts. Dat doet hij dus door hem te hakken. En daardoor moet hij met zijn lichaam naar tegenovergestelde richting draaien. Ja. Dus hij even een split seconde draait hij met zijn hele lichaam naar de cornervlag toe. Wat eigenlijk dus ook een soort schuimbeweging ineen is. En dan hakt hij die bal naar achter en draait hij meteen door. Maar dat even dat lichaam de verkeerde kant op draaien, dat maakt het zo briljant, denk ik. Want als hij gewoon rechtdoor had gelopen, dan was die verdediger er misschien ook niet.
Vind je het... Ja, ik kijk, deze actie hangt zo vast aan Redondo zelf.
Ja.
Dat het, nou, dat heeft dus wel iets heel moois, maar ook toch ergens ook een beetje iets tragisch of zo. Dat het dan deze actie is. Heb je dat bij andere spelers ook? Dat je zo denkt aan die speler, dat is die actie. Ja. En die speler, dat is die actie.
Ik heb wel een lijstje met spelers waar je gewoon aan één actie denkt. Martin Hansen, de scorende ADO-keeper. Geen idee of hij nog keept.
Zal hij er blij mee zijn, denk ik? Ik denk het wel.
Ja, toch? Dat ja. Moet je gewoon koesteren. Ekkelenkamp, die een gele kaart tegen Ronaldo haalde. Ja.
Ja.
Onsterfelijk in Amsterdam.
Ik was Ekkelenkamp trouwens ook totaal vergeten tot ik vorige week Champions League zat te kijken. En toen keek ik al even op livescore, welke opstelling Barcelona. En toen zag ik opeens Ekkelenkamp op 10 bij Antwerp.
Is toch leuk?
Is toch leuk, ja.
Misschien niet één actie, maar Alphonso Alves wordt natuurlijk door die 7 goals, aan die 7 goals herinnerd.
Heerlijke speler was dat.
En die van de meiden met die, nou misschien nog meer dan die goal, de celebration.
Ja.
Voor de rest aan de voetballer van de meiden hebben we weinig herinneringen. De debuutwedstrijd van Riedewald was meteen het enige waaraan we hem gaan herinneren.
Dat is eigenlijk...
Dat is echt treurig.
Dat is echt tragisch, ja. Dat je debuut je beste moment ooit is. Moet je daarna nog 20 jaar.
Oh. Moet je daarna nog zwoegen bij Crystal Palace. Ja. De volley van Stankovic tegen Schalke. Jody Lekoki, nou dan zeg jij natuurlijk meteen...
De panna tegen Tim de Klerk.
Ik moest ook nog denken aan Tadej. Die Braziliaan bij Roma die de akka achter zijn standbeen langs deed.
Perfect uitgevoerd,
maar kwam niet echt iets uit. Maar ja, wel onsterfelijk door dat ene moment.
Ja, maar kijk, het verschil is natuurlijk wel dat al die spelers die jij nu opnoemt, dat zijn spelers in de kantlijn van het voetbal. Hè? In een beetje in de marge van het voetbal. En Redondo is dat niet.
Nee.
En ik had ook misschien juist dat door die actie dat je ook wel moeilijk grip krijgt op wat voor een speler het is. Want hoe zie jij hem als speler?
Ja, dat is dus lastig. Want die compilatiefilmpjes doen dus weinig eer, denk ik, aan spelers zoals Redondo.
Omdat hij niet spectaculair is.
Nee, het is niet. Ja, dit is dan de enige actie die je misschien echt kan aanwijzen van dat is echt werelds. En voor de rest zijn het allemaal slimmigheidjes. En is het een speler die met rust een wedstrijd kan controleren, met één keer raken, met kleine paasjes, met handig wegdraaien, met soort... Ja, even rekken, even wachten, een ruimtetje vinden ergens.
Ja.
Dan doet zo'n compilatiefilmpje nooit eer aan, hoewel je wel ziet hoe elegant het is en hoe mooi die tussen kan versnellen tussen twee spelers door, wat een mooie balcontrole die heeft.
Ik heb er veel gekeken, veel compilatiefilmpjes.
Wel lekker.
Maar ik had wel een beetje hetzelfde van, je komt niet echt tot de kern bij zo'n filmpje. Volgens mij moet je daarvoor een hele wedstrijd kijken.
Ja, dat was dus ook mijn gedachte. Dus ik ben weer naar Voetballia gegaan. Voetballia.net. Toch fijn. Ik kreeg weer helemaal warmere herinneringen aan ons seizoen dat we hele wedstrijden hebben teruggekeken. Ik begon met die wedstrijd van de actie. United tegen Madrid. Kwartfinale 2000. Alleen het commentaar van die wedstrijd was zo irritant. Een soort
Spaanse
mannetjes,
hè?
Ja, maar niet het enthousiaste Spaans, maar een soort... Het lijkt wel alsof ze er achteraf nog een beetje over praten. Dus ik heb de eerste 20 minuten van de tweede helft gekeken. Meer kon ik niet opbrengen. Daarin zitten die 2 goals van Raúl, waarin eentje uit die actie voortkomt. Maar dat was 20 minuten, dus ik dacht, oké, ik moet nog een andere wedstrijd kijken. Dat was de... toen ben ik de tweede helft van de finale 1999 gekeken. Juventus-Real Madrid.
Of in de 98, arena, toch?
Ja, in een prachtig versierde arena. Ik weet niet of je het hebt gezien.
Nee,
maar
ik heb het
een
niet
soort,
gezien.
Sierlijke, beetje rococo-achtige schilderingen langs die hele slotgracht lopen. Het ziet er heel, als een soort Weens paleisje ziet het eruit. En dat is de wedstrijd van... de koppeltjes op het middenveld.
Wat een duels, hè?
Zidane eigenlijk tegen Redondo. Ja. Maar vooral ook Davids tegen Seedorf. Ja, dat is die wedstrijd waar je die foto van hebt. Dat die twee gasten die net bij Ajax de Champions League hebben gewonnen, opeens tegenover elkaar staan.
Ja. Dit is misschien wel een van de mooiste duellerende foto's. Ja. Weet je, als je die verhaal kent, maar ook dat ze allebei met 1 of 2 benen los van de grond zijn, schouder tegen schouder. Dat is echt een mooie foto.
En in die wedstrijd is dat ook echt leuk om te zien, want het is bikkelhard. Ja. Ze ontzien elkaar niks, maar ze geven elkaar wel de hele tijd knipoogjes of lachjes of schouderklopjes. Echt heel leuk om te zien.
Maar dat is ook eigenlijk het grootste teken dat je elkaar echt serieus neemt. Ja. Als je er gewoon vol in klapt.
Ja. Maar het is dus ook Zidane tegen Redondo. Alleen wat blijkt in die wedstrijd, die koppeltjes die houden elkaar allebei in evenwicht. Redondo heeft Zidane in de tang. En Zidane heeft Redondo in de tang. En bij Davids en Seedorf is het ook. Dus dat hele middenveld wordt een soort onneembare vesting. Er gebeurt niks, want een soort vacuüm. Dus die bal wordt het lang gespeeld. Het is rommelig. Er wordt gewacht op een foutje van de tegenstander. Dat gebeurt ook. Een foutje van Juve waarin Mihailovic scoort. Niet echt een interessante wedstrijd om te kijken. Niet echt een interessante wedstrijd. Dus ook om Redondo aan het werk te zien. Dus door naar de halve finale 2000. Een wedstrijd later dan die tegen United. In een heel verfrissend 3-5-2 speelt Real Bayern helemaal zoek. Het wordt al snel 1-0 door Anelka. Die blijkbaar gewoon ook ooit een hele goede spits was. Want
die is zeker ooit een goede
heel
spits.
Heel erg goed. Ja. En daarna nog een eigen goal door Jens Jeremies. Ook leuk om nog even mee te maken.
Ja.
En wat is het beeld wat komt bovendrijven van Redondo in die drie wedstrijden die ik heb gekeken? Of eigenlijk een soort één lange Frankenstein wedstrijd. Ja. Met verschillende helften uit verschillende wedstrijden. Is het rustpunt wat hij is. Er is een soort aura om hem heen. Hij krijgt die bal. Houdt hem even onder zijn voet. Rechtop, omhoog. Kijkt even om zich heen. En dan vaak een kort paasje. Of ook vaak een soort Frenkie de Jong-achtige actie. Bal aan de voet. Even kijken. Er komt iemand aan. Eromheen draaien. Tussen twee man door. Heel veel versnellen. En weer inhouden. Kijken wat er gaat gebeuren. Je denkt, oké, het moment is een beetje voorbij. Het verzandt. En dan opeens een goede paas. Of juist een heel simpel paasje. Daarin lijkt hij dus ook, dat voel je wel meteen, dat je hem op een goede manier moet gebruiken. En dat heeft Frenkie denk ik ook al een beetje. Dat je toch altijd de discussie hebt van, we hebben misschien wel de beste speler op aarde op dit moment, maar alles moet wel ook zo staan dat hij kan floreren.
Ja, en hij moet zelf vooral ook op de goede plek staan.
Precies.
Achter de bal.
Ja, maar dus ook in het juiste systeem,
ja.
Op de juiste positie, met de juiste spelers om zich heen. En ik denk dat Redondo ook bij uitstek heeft. Want dat zie je in die elftal ook, dat Simeone of Karim Beu, die ook echt ongelooflijk goed was. Seedorf, Luis Enrique, dat soort spelers. McManaman, die moet hij echt naast zich hebben. En dan zie je dat hij die ballen kan pasen, door kan lopen, weer de ruimte kan vinden, erin kan lopen. Anders dan Frenkie is hij wel meer box-to-box. Hij komt veel mee op. En nog meer rust. Of zo, dat aura, dat het stadion stil lijkt te worden als hij de bal krijgt. Alsof hij al in de B1 speelt en de rest nog in de D'tjes.
Een koninklijke aura eigenlijk.
Ja,
hè?
Echt een soort beheersing, controle. Ja, waar we het in de aflevering over Riquelme ook wel over hebben gehad. Gewoon iemand die ouder lijkt dan de rest opeens. Je ziet het ook, je moet nooit kijken van heeft Redondo nou die bal? Het is altijd meteen duidelijk, de prins heeft de bal. Moet wel zeggen daarin. Dat ik Frenkie de Jong verdedigend wel een stuk beter vind. Redondo voelt vaak een beetje voor de vorm, dat hij een beetje halve gat dicht loopt. Hij doet wel zijn best en hij staat ook wel in de loopgraven met zijn medespelers, maar echt pit of echt vuur of echt die bal veroveren, dat zie ik niet echt. Moet ik als klein puntje toch wel erbij geven.
Ja.
En toch nog even om te zeggen, hoe goed Karim Beu en McManaman waren in dat team. Dat is het elftal wat ik het meest heb gezien nu. McManaman onvermoeibaar. Wat een leuke speler. Echt ondergewaardeerd ook.
Ja, ik snap de vergelijking met Frenkie. Snap ik wel een beetje. Omdat ze nemen allebei vaak die bal onder de voet aan. Ze spelen allebei op een soort van vriendelijke manier wel heel uitdagend. Allebei heel centraal op het veld te vinden, maar Frenkie is natuurlijk een pure dribbelaar en Redondo vind ik toch meer een paser. En dan heel specifiek een korte paser. En dat is de grootste kwaliteit die mij is opgevallen aan Redondo. Dus ja, het is dus niet spectaculair. Het is wel heel elegant. Het is wel koninklijk. Hij voetbalt traag, rechtop. Hij lijkt zelden echt te sprinten. Hij wijst veel. Hij praat veel. Maar wat ik het mooist vind, en ja, dan komen we toch weer eventjes een keer bij Johan Cruijff uit. Gewoon simpel voetbal is het moeilijkste wat er is. En dat adagium lijkt hij wel eigen gemaakt te hebben. Want dat is wat Redondo doet. Met heel veel korte, ogenschijnlijk makkelijke paasjes zet hij het spel naar zijn hand. Een paas van 5 of 10 meter, net tussen twee tegenstanders door. Op het goede been van de ontvanger. Waardoor het spel ineens open ligt. En dat ziet er heel simpel uit. En ergens is dat het ook wel een beetje. Maar tegelijkertijd is het ook moeilijk. Want er zijn maar weinig spelers die dat goed kunnen. En ik zat te denken van ja, is dat dan niet misschien ook een van de redenen dat hij een beetje in de vergetelheid is geraakt, in ieder geval bij onze generatie. Wij zijn toch ook opgegroeid met YouTube, we zijn opgegroeid met die compilatiefilmpjes en ja, daar is hij weinig in te vinden, omdat het dus allemaal niet zo spectaculair was. Het is gewoon de goede paas op het goede moment, op het goede been. En dan natuurlijk die elegantie.
Maar een droom om in je team te hebben, een droom voor een coach, maar als toeschouwer...
Het heeft een hoog instapniveau, denk ik, als kijker, om daar echt van te genieten. En daarom vond ik ook wel lastig om wat is dan zijn handtekening? Voor mij dan dat hele die korte, slimme paasjes. Heb jij dat ook of heb jij wat anders gezien?
Het is grappig dat het gewoon een hoog niveau heeft voor een toeschouwer.
Ja.
Voor hem natuurlijk ook, maar hij vraagt wel... kennis.
Ja, je moet je best doen.
Je moet je best doen om het te begrijpen. Het is inderdaad net als een hele moeilijke jazzplaat. En dat viel me dan ook op dat het is niet eens, weet je wel, zo'n hele moeilijke jazz wat niet eens meer een echt ritme volgt of zo, maar gewoon er is.
Ja.
Of zo. Dat lijken de compilatiefilmpjesmakers van deze wereld ook te begrijpen, want meestal is het natuurlijk hele slechte techno, maar op een of andere manier bij Redondo zijn er toch spelers die dat ook bij de pubers die gewoon achter een laptopie dat in elkaar knippen ook voelen.
Ze hebben andere muziek eronder gezet.
Ja, het zijn een beetje loungy jazz platen. Ja. Dat is, maakt het kijken wel heel lekker. Dat, ik denk dat het ook helpt om naar Redondo te kijken. En het is natuurlijk ik denk wat ik voor hem typisch vind is dat het... Nou, hij is natuurlijk de prins, zijn bijnaam, in dat wit van Real. Dat koninklijke, zwevend, hoge moeilijkheidsgraad, sophisticated. Dat heeft hij, maar ik vind hem ook... Het is niet dat hij... hij is nog steeds onderdeel van het team. Hij is wel bezig. En hij is inderdaad, wat je zegt, heel veel aan het wijzen en roepen en het naar zich toe aan het trekken en... Hij doet ook vuilwerk.
Ja, maar hij doet het op een verbindende manier.
Precies.
En Riquelme plaatst zichzelf een beetje buiten het elftal.
Dat heeft hij niet. Hij is
niet
echt onderdeel ervan. Maar hij blijft elegant. Je hebt het idee dat hij op een rainy night in Stoke... dat hij het ook laat zien. En dat het er nog steeds prachtig uitziet. En dat het er prachtig uitziet. Dat is denk ik ook waarom ik het meest van hem hou. Is dat hij... Het is zo mooi. Hij heeft kromme benen. Die een beetje uit elkaar staan. Zijn armen een beetje naar buiten toe, maar zijn borst vooruit, rechtop. En alles is... Ik denk dat ik het misschien wel de mooiste voetballer vind om naar te kijken. Kleine, korte versnellingjes en dan weer stoppen. Even zijn schouder laten hangen. Die bal aan zijn voet geplakt, heel erg onder hem, de bal. Ja, het is... Je krijgt gewoon zin om ook zo te kunnen voetballen. Ik denk dat ik gewoon, als ik zou mogen kiezen wie zou ik willen zijn als voetballer, dan zou ik zo willen kunnen voetballen als Redondo. Het is zo mooi. Het voelt alsof het allemaal ook lekker voelt. Het voelt nooit gefrustreerd of zwaar.
Ik ben benieuwd of hij dan vrijdag de tweede middenvelder in jouw Selecao wordt.
Je weet het niet.
Maar dat weet ik ook nog niet. Maar ik ben wel heel benieuwd nu geworden. Maar Redondo, Real is zijn beste tijd. By far. Daar wint hij eigenlijk alles wat er te winnen valt.
Ja.
Daar past hij dus ook perfect met die koninklijkheid, elegantie, klasse.
Ja, in dat wit... Met die lange natte haren. En de manier van spelen. Het past natuurlijk heel mooi bij Real. Je zou kunnen zeggen, zo'n soort verbindende, korte, hoge moeilijkheidsgraad, sophisticated speler zou ook misschien wel bij Barça kunnen passen.
Maar
daar heeft hij...
Te veel klasse voor.
Hij heeft te veel klasse. Of is dat onaantastbaar? Dat klasse waar we een keer over hebben gehad, maar iets onaantastbaars. Maar hij heeft ook iets Argentijns nog steeds. Er is een verhaal dat hij bij Tenerife... hard wordt getackled door een speler van Osasuna en dan een polletje wat is losgeraakt oppakt, naar die tegenstander gooit en zegt, hier eet je gras, ezeltje. Dat had hij ook. En wat dat betreft past hij natuurlijk ook, is het ook wel een Mourinho-speler. Dus met dat winnaarsmentaliteit, dat fanatisme in combinatie met die elegantie maakt hem de prins van Madrid. En Ja, het is natuurlijk een raar Madrid. Ik denk dat die jaren 90, nou misschien wel in heel Europa, maar vooral ook in Madrid, roerige tijden in het clubvoetbal zijn. Maar hij blijft bijna die hele jaren 90 een spil op het middenveld van dat Madrid. Eerst onder Valdano, daar gaan we het zo nog verder over hebben, maar die nam hem onder zijn hoede. Eerst bij Tenerife, die nam hem mee naar Real. Werd dus meteen belangrijk. Capello nam het over van Valdano. Dacht in het begin, ja, wat is dit voor een rare, trage vogel? Wat moet ik ermee?
Geen speler voor Capello op het eerste oog.
Maar raakte toch overtuigd van de klasse van Redondo. En dacht, ja, dit is de beste middenvelder van dit moment. En bouwde het hele team om hem heen. Daarna wordt het een beetje roerige jaren. Capello wordt opgevolgd door Heynckes. Daarna Hiddink en daarna Toussac. Redondo blijft staan, maar het is een beetje zoeken voor het hele elftal. En dan komt er Del Bosque, die het wel meteen ziet. Een beetje dezelfde soort speler ook was. En met Redondo als aanvoerder winnen ze de Champions League. In die tijd van een Real zijn er mooie uitspraken over hem. Valdano zegt, if there's one thing I have to say to him, it's that he's one of the few players who can do with their feet what they think with their heads. He is the only player I ever wanted in my team.
Ja, het is een fijn dat mooie het wordt gezegd.
Simeone is degene die hem El Principe doopt, de prins. Natuurlijk vanwege dat soort filmsterren uiterlijk van hem. Die rust, die beheersing. En die zegt ook over hem, met dat lange steile haar in dat wit, lijkt hij op een bruid die op haar trouwdag de liefde verklaart aan de bal. Nou,
En dit komt van Diego Simeone?
Dit komt van de Diego Simeone.
Van El Cholo?
Ploeggenoot is bij Argentinië.
Ik had toch niet verwacht dat zo'n poëtische zin uit de mond van Diego Simeone zou komen?
Nog één keer zeggen?
Ja, doe nog even één keer.
Met dat lange steile haar in het wit van Real Madrid lijkt hij op een bruid die op haar trouwdag de liefde aan de bal verklaart.
Ah, echt applaus voor El Cholo. Dat heeft hij echt heel mooi verwoord.
Ja,
en dat maakt het eigenlijk nog gekker. En dan spreek ik voor mezelf, maar ik denk toch ook wel voor jou.
Misschien wel voor veel mensen.
Ja, voor veel mensen. De man heeft 2 Champions Leagues gewonnen met Real. Hij was de allergrootste op dat moment in de jaren 90. Hij werd de hemel ingeprezen door trainers, door teamgenoten. Maar waarom beklijft hij dan niet zo bij jou niet, bij mij niet? Waarom denk ik dan nooit aan Redondo als ik denk aan Real Madrid? En ik heb daar een klein theorietje over, want ik vind het wel vreemd. Er moet een reden voor zijn. Maar volgens mij komt dat eigenlijk door de periode daarna. Dus door het Real vanaf de jaren 2000. Want Redondo is eigenlijk het grootste slachtoffer van Florentino Perez. De man die rond de eeuwwisseling besluit dat Real een plek voor de supersterren der aarde moet worden. Los Galacticos. En dat hele Galacticos verhaal, dat is zo'n ongelooflijk sterk staaltje marketing geweest. Figo, Kaka, Ronaldo, Beckham, Zidane. Noem maar op, weet je. Als ik aan Real denk, dan denk ik aan die tijd, aan die namen. En niet aan Redondo. Het voelt bijna alsof Real Madrid voor die tijd niet bestond of zo. Terwijl Redondo heeft daar gespeeld. En ze wonnen 2 keer de Champions League in de jaren 90. Maar toch beklijft die tijd niet bij mij. En dat hele Los Galacticos verhaal, dat wel. Die twee lopen ook precies in elkaar over. Gaat ook niet netjes. Bij Redondo ook niet. Want Redondo wordt eigenlijk gewoon de deur weggebonjourd door die Perez. In het geheim verkoopt hij hem aan AC Milan. Moet je even voorstellen dat jij verkocht wordt zonder dat je het zelf, dat je dat zelf doorhebt.
En je moet het 's avonds op het nieuws horen.
Ja. En Redondo blijft zelfs in die situatie een gentleman, want hij belegt een persconferentie voor zichzelf waarin hij aan de fans wil uitleggen dat hij wil blijven, maar dat hij weg moet. En dat doet hij op een hele nette, beschaafde manier. En het publiek krijgt hij zo, dat stond natuurlijk al aan zijn kant, maar dat krijgt hij nog meer aan zijn kant. Want die willen niet dat hij weggaat. Die willen dat hij blijft. Die willen Figo helemaal niet. Die willen Redondo hebben.
Ja.
En als je dit zou lezen, dan is het bijna een soort van mensenhandel of zo.
Ja, ja, het is zeker mensenhandel. En zeker als je hoort dat er waarschijnlijk ook een politieke reden achter zit. Redondo steunde de andere kandidaat die president wilde worden. Dat ze die zomer. Maar Perez werd het, voelde het als een steek in zijn rug. En dacht, nou, die Redondo kan nog wel zo goed zijn, maar die moet ik niet. En Makalele werd gehaald.
Ja, het is even een heel ander type.
Ja, maar dat politieke, dat blijft toch ook een rol spelen in die carrière van Redondo.
Ja, niet alleen bij Real, maar ook bij het Argentijnse elftal. Is eigenlijk hetzelfde verhaal, toch? Als je daaraan denkt, denk je niet aan Redondo.
Nee, maar dat vind ik wel steeds meer voor hem gaan spreken. Nou, hij heeft dus een moeilijke verhouding met dat Argentijnse elftal. Hij speelt uiteindelijk maar 26 interlands. Maar dat komt dus ook een beetje door de politiek. En ik ga het proberen uit te leggen. In Argentinië heb je eigenlijk, en binnen de nationale ploeg, maar in het Argentijnse voetbal, in die tijd zeker, twee opvattingen. Of twee groepen. De eerste opvatting is genoemd naar Carlos Bilardo. Bijnaam El Narigón, de grote neus. Oudspeler en bondscoach die in 1986 wereldkampioen werd.
De Bilardistas.
De Bilardistas. En die staan voor waar we het Argentijnse voetbal ook aan herkennen. Zeuren, keihard tackelen, defensief, fysiek, schwalbes, klagen bij de scheidsrechter. Alles eraan doen om te winnen.
De Diego Simeone Argentijn eigenlijk.
Precies. De Bilardistas. En de andere opvatting zijn de Menotistas. Vernoemd naar César Luis Menotti. El Flaco, de magere. Ook een oud-speler en ook oud-bondscoach die al in 1978 als bondscoach wereldkampioen werd. En zij zijn het tegenovergestelde van de Bilardistas. Het gaat juist om de elegantie en de schoonheid van het spel. En het rare is dat die twee spelopvattingen ook politiek gekleurd zijn. De Bilardistas worden geassocieerd met rechts en de Menotistas worden geassocieerd met links. En dat is helemaal uitvergroot, omdat Menotti bondscoach was tijdens de militaire junta van dictator Videla. Een militaire dictatuur waarin honderdduizenden mensen zijn vermist, vermoord. Er was angst. Het was een keiharde dictatuur in Argentinië. En Menotti die wilde het volk iets teruggeven. Die wilde blijdschap en plezier en vermaak en menselijkheid daarin terugbrengen. En hij zei in de voetbal of the left, we do not just play to win, we play to get better, to feel joy, to experience a festival and grow as people. Nou, dat is natuurlijk prachtig.
Schitterend, ja.
Juist in een donkere tijd het volk door de manier van voetbal, niet alleen door het voetbal zelf, maar door de manier van spelen weer een soort waarde en plezier en lichtheid en vrolijkheid terug te geven. En die Bilardistas die zijn juist niet per se voor die dictatuur, maar wel voor dat harde, rechtse, cynische, resultaatgerichte voetbal.
Ieder voor zich.
Redondo komt uit een middenklasse gezin. Zijn vader is een zakenman, succesvol. Ze hebben genoeg geld. Ze wonen in een prachtige, lommerrijke omgeving in een buitenwijk in een suburb van Buenos Aires. En duidelijk links georiënteerd, politiek en dus ook ontzettend Menotistas. En dat is hij al vanaf jonge leeftijd. Dat is hij eigenlijk al in zijn jeugd dus. Hij wordt in 1990, dan is hij 20, 21, wordt hij voor het eerst opgeroepen door bondscoach Bilardo, nota bene, de naamgever van die rechtsopvatting. En hij weigert. Hij geeft als officiële reden dat hij te druk is met zijn studie. Hij studeert op dat moment ook nog rechten daarnaast. Nou, dat valt natuurlijk ook al wel daarvoor te spreken.
Mythoma-achtig dit.
Precies, maar het zat duidelijk ook iets politieks en iets principieels achter, waarin hij niet voor Bilardo, niet voor dat rechtse, niet voor die dictatuur, niet voor dat cynische, harde voetbal wilde spelen. Later, in 1992, eigenlijk tussen 92 en 94 speelde hij dus zijn meeste interlands. Het zijn er 29, niet 26. Alfio Basile is bondscoach. Dat is juist wat meer Menotista. Moet je trouwens even opzoeken. Geweldige kop heeft die man. Alfio Basile is nu coach van een Spaans amateurteam dat Flat Earth FC heet.
Flat Earth FC?
Flat Earth FC. Een amateurteam wat is opgericht met de opvatting dat de aarde plat is.
Oké. Okay.
Daar is hij nu bondscoach.
Hij is een beetje afgegleden dus.
Kleine kanttekening. Maar vlak voor WK 94... wordt Basile aan de kant gezet. Bondscoach Passarella wordt teruggebracht. En die verbiedt, dat is ook duidelijk een Bilardista, die verbiedt lang haar, oorbellen en homoseksualiteit in de ploeg. Redondo is daar uiteraard niet mee eens. Weigert zijn lange lokken af te knippen en gaat dus uit principe niet mee. Toernooi daarop mag hij ook niet mee. Pas in 1999, als Marcelo Bielsa, duidelijk ook een Menotista,
zeker, ja.
Wordt aangesteld. Speelt hij nog een interland, wordt hij man of the match, maar denkt hij, dit is het niet meer, man. Ik voel het niet meer. Ik richt me op het clubvoetbal. Ja, hij groeit toch wel in mijn aanzien door, nou, dingen als zo'n rechtenstudie, als, ja,
dat principiële.
Dat principiële, maar op een prachtige manier. Niet koppig, maar nee. Vanuit liefde.
Staan voor je eigen waarde.
Ja, daar groeit hij toch ook wel weer in mijn aanzien.
Ja. Ja, en dan is het dus ook niet zo gek dat hij wat minder interlands heeft gespeeld. En dat je dus niet aan hem denkt als je denkt aan Argentinië, aan het Argentijnse voetbal. Maar jouw verhaal is wel, ja, dat past wel bij het Argentijnse elftal. Want geen land heeft het eigenlijk zo mooi allebei als Argentinië, toch? Ja. Dat ze en dat hele cynische en harde hebben, maar tegelijkertijd ook dat hele linkse en mooie en vrije voetbal.
Ja, dat poëtische.
Ja, dat, en dat, ja, er is misschien geen voetballand waar dat zo mooi samenvalt bij elkaar en waar ik het dus van allebei, ik kan het ook wel hebben, dat er een paar van die Argentijnse slagers er achterin staan en dat tegelijkertijd Riquelme en Messi daar voetballen. Dat klopt of zo wel bij Argentinië. Ja. Ja, terwijl bij Nederland zou dat niet passen. Bij Brazilië zou ik dat ook niet vinden passen. Nee. Zo, bij Italië.
Ja, voetbalidentiteit.
Ja,
hè?
Een klein beetje. Maar we komen toch weer terug bij die voetbalidentiteit. En dat, ja, dat is bij Argentinië dus heel verdeeld. En op die manier past het dus wel weer heel mooi.
Ja, en het is leuk om te zien dat Redondo dus, dat die, de speler die hij is, dat al zo gevormd wordt door die vroege jaren in Argentinië, door die dictatuur waarin hij nog in opgroeit.
Ja.
Hij groeit dus in een fijn gezin op. Succesvolle zakenman als vader, genoeg geld. Hij hoeft niet. Het voetbal is geen manier om te ontsnappen aan armoede.
Het is geen uitweg.
Het is een manier om te ontsnappen uit die lelijkheid van die dictatuur. Het is om schoonheid en plezier terug te vinden. En hij snapt dat al vanaf hele jongere leeftijd of zo. Dat gevoel krijg je ervan. En zijn grote idool is dus ook niet Maradona, zoals de rest van Argentinië fan is van Maradona natuurlijk. Want op een of andere gekke manier is Maradona juist iets meer een Bilardista dan een Menotista. Maar het grote voorbeeld van Redondo is Ricardo Bocini. In Argentinië wereldberoemd als de meester van La Pausa. Wij denken allemaal een beetje Bocchini, wie is dat dan? Maar hij is de uitvinder, de grootmeester van La Pausa. Een term die in Argentinië beroemd is.
Een geweldige kwaliteit.
Ja, maar die wij eigenlijk niet zo goed kennen. Een term die ook niet echt te vertalen is. Vaak wordt het uitgelegd inhouden om ruimte te maken voor een medespeler.
Ik vind het zo'n schitterende kwaliteit.
Dat dekt
kwaliteit.
De lading niet helemaal, want het is meer dan dat. De grootmeester zelf legt het uit als, the way I see it, there are two types of La Pausa. Or two ways of doing La Pausa. With the ball traveling fast, or with the ball going slowly. Waiting for a teammate by holding the ball is the typical explanation of La Pausa. The first one, the pause in speed, is a total revelation. Nobody knows about it and nobody has done it. Sometimes you have to go fast, carrying the ball with you, to wait for another player to come into position. Nou, hier gaan wij natuurlijk helemaal van watertanden dat iemand dat je met snelheid een pauze kan maken. Ik denk dat ik het begrijp, omdat je daarmee ook weer ruimte voor jezelf maakt, omdat je even snel gaat.
Ja, en je geeft
je weer
ook
tijd ergens.
Precies, en je geeft de medespeler daar ook weer tijd mee om vrij te komen. En ja, het is een geweldige kwaliteit. En ik ken hem inderdaad alleen op de manier dat je zelf wat vertraagt. Dat je een bal bij je houdt, een beetje kappen draaien uit stilstand om iemand tijd te geven. Maar het kan natuurlijk ook op snelheid. En het is, lijkt me geweldig als dit jouw handelsmerk is, La Pausa. Maar ik moet, als ik aan La Pausa dan denk, aan een speler die dat goed kon, of aan misschien zelfs een moment, dan is dat Dennis Bergkamp in de Champions League met Arsenal tegen Juventus. Er is zo'n moment dat hij op de rand 16 aan het kappen en draaien is, zonder dat hij iemand passeert. Dat hij gewoon kappen draaien om die bal bij zich te houden. En dat je de hele tijd denkt, ja, het goal is daar. Waarom kap je nou weer naar rechts, naar links en naar achter? En dan toch weer een keer naar voren en dan weer terug. Wat ben je nou aan het doen? En op een gegeven moment geeft hij met buitenkant voet een lopje tussen twee verdedigers door. En dan snap je het eigenlijk nog steeds niet. En dan komt Ljungberg het beeld in gesprint. En dan denk je, oh ja, dus je was gewoon tijd aan het inbouwen voor Ljungberg. Zodat hij die loopactie kon maken. Volgens mij een ultiem voorbeeld van La Pausa. En ja, een hele lekkere kwaliteit om te bezitten.
Ja, en dat is echt ook iets wat de speler Redondo goed omschrijft. Soms snap je het dus niet helemaal, wat we net al benoemden. Maar ja, juist even inhouden, net even te lang met de bal aan je voet, geeft ruimte aan iemand. En hij lijkt dat elke keer door te hebben. Hij is constant aan het scannen naar een ruimte of een tijd eigenlijk. In principe is dat op het voetbalveld natuurlijk ongeveer hetzelfde.
Hebben we niet space-time. Een heel klein beetje over spacetime?
We hebben het een klein beetje over spacetime. En die schoonheid en die intelligentie en die subtiliteit ligt zo ter grondslag aan Redondo als voetballer. Argentinos juniors die zien die kwaliteit. Die nemen hem op zijn 10e al op in de jeugdopleiding. En op zijn 15e debuteert hij dus in het eerste elftal. 5 jaar speelt hij er. En dan maakt hij de overstap naar Tenerife. Die overstap komt vooral tot stand door een fout die zelfs Mislintat niet zou maken. De technisch directeur van Argentinos Juniors vergeet alle contracten te verlengen. En
niet eentje, maar alle contracten.
Opeens blijkt aan het eind van het seizoen dat het hele team transfervrij is. En Redondo gaat naar Tenerife. Dan denk je, wat gaat hij nou opeens op dat eiland doen? Maar dat komt omdat een van de grootste Menotistas daar coach is. Jorge Valdano. Wiens bijnaam is
in het voetbal.
De Philosopher of Voetbal. We hebben het ook wel eens vaker over hem gehad. Auteur van 2 boeken. Dreams of Voetbal. En Voetbal Short Stories. Nou, Dreams of Voetbal, dat ga ik een keer lezen. Redondo voelt zich daar natuurlijk meteen thuis bij hem. De eerste 2 jaar zorgen ze er vooral voor dat ze in de competitie blijven. Dat ze niet degraderen. Wel 2 keer, 2 seizoenen op rij, spelen ze op de laatste speeldag tegen Real Madrid. Die een overwinning nodig hebben om kampioen te worden. En 2 keer op de laatste speeldag wint Tenerife van Real. En dus 2 keer wordt Barcelona kampioen. Het seizoen daarop worden ze heel knap 5e. Halen Europees voetbal. Heel wat voor dat kleine eilandje. En op basis daarvan wordt Valdano naar Madrid gehaald als coach. En die neemt zijn pupil dan mee.
Ja, en dat Tenerife, 4 jaar Tenerife is lang. Maar op een of andere manier past het dus ook wel goed bij Redondo, ben ik inmiddels achtergekomen. Want ja, hij vaart zijn eigen koers. Hij is niet op zoek naar erkenning uit de voetbalwereld, volgens mij. En het past dus ook wel een beetje bij het gevoel dat hij voor onze generatie dus een klein beetje vergeten is. Want ja, hij heeft het daar heel goed gedaan, maar Tenerife is en blijft gewoon een hele kleine club. En van Tenerife gaat hij dan naar Real. Dat hebben we net behandeld. En van Real gaat hij naar Milaan. En daar gebeurt nog wel wat moois. Want het is een vervelende periode bij Milaan. Hij speelt in 4 jaar bijna geen wedstrijd. Volgens mij zijn het er net 15 in totaal. Maar in 2003 moet hij met Milaan tegen Real Madrid in de Champions League. En het is een van de weinige wedstrijden dat hij fit is. Carlo Ancelotti is trainer van Milaan. En die voelt dat perfect aan, zoals Ancelotti dat natuurlijk perfect aanvoelt. Hij zet Redondo in de basis en zo krijgt hij alsnog het afscheid wat hij dus daarvoor in Bernabeu nooit heeft gehad vanwege dat vervelende Florentino Perez verhaal. Ja, in zijn Madrid, in de stad waar hij ook na zijn carrière is gaan wonen, krijgt hij nog 1 keer het hele publiek op zijn hand, iedereen op de banken, om Redondo, El Principe, de prins, nog 1 keer... dat afscheid te geven wat hij verdient. En dat is dan toch wel een mooi einde van zijn carrière. En tegelijkertijd rest bij mij ook nog steeds de vraag van ja, hoe moeten we die carrière nou beschouwen? Hoe moeten we Redondo herinneren? Hoe moeten we terugkijken op de speler Redondo?
Ja, het is zo raar dat we onszelf dat afvragen. Want bedenk je in dat hij 3 Champions Leagues wint. Eentje in 98, eentje in 2000 als aanvoerder. De eerste die in 98 is de eerste keer in 32 jaar tijd dat Real weer die cup wint. Dat kunnen we ons nu al helemaal niet meer voorstellen. 1 keer dus met Milaan. Hij wordt 2 keer kampioen van Spanje. 1 keer kampioen van Italië. één keer kampioen van Zuid-Amerika. Hij wordt UEFA-speler van het jaar. Hij wordt in het all-time team van Argentinië gekozen. Hij wordt 2 keer Real Madrid-speler van het jaar. Etcetera, etcetera, etcetera. Je zou toch denken dat zo'n speler in ons hoofd staat gegrift. Maar dat is niet zo. En ik denk dat dat... Nou, dat we dus Redondo moeten zien. Ik denk één ding waarom we hem dus niet zo zien is die randzaken. Hij gaat raar weg bij Real. Ja, net te vroeg. Ongelukkig bij Argentinië. Dat soort dingen, dat helpt niet. Maar ik denk dat het vooral komt. En waarom ik nog meer van hem ben gaan houden, is dat hij de grotere dingen, de belangrijke dingen in het leven boven de dagelijkse ordinaire dingen van het voetbal lijkt te verkiezen. Hij lijkt het belangrijker te vinden dat zijn teamgenoten ook Jorge Luis Borges en Gael García Márquez lezen. Daar is hij veel mee bezig. Hij leest sowieso veel. Hij heeft natuurlijk zijn studie rechten voltooid. Ook daarin kiest hij dus voor iets groters dan sterrenstatus. Een ander voorbeeld is dat hij raakt dus meteen geblesseerd bij Real. 2,5 jaar aan het revalideren. En wenst geen euro salaris in die tijd te krijgen. Hij geeft de villa en de auto terug die hij van de club heeft gegeven. Zegt, ja, dat verdien ik nu niet. Hij weigert om uit te komen voor Argentinië, omdat hij op principiële gronden oneens is met de bondscoach. Al die dingen, dat hij gewoon zichzelf blijft. Niet voor dat ster. Dat al die dingen, dat boeit hem niet. Gewoon die subtiliteit en die schoonheid van het spel, dat is belangrijk. En al die dingen eromheen, dat is voor de billardistas.
Mooi. Mooi gezegd. En toch moet ik zeggen dat ik, weet je, alles wat je zegt, daar kan ik alleen maar instemmend bij knikken. Volgens mij is dat zo. Maar hoe het gewoon werkt bij spelers die wel of niet je mannetje worden,
ja,
is het gewoon zo van, ja, ik heb het idee van, ik moet hem heel vet vinden. En nu we die aflevering gemaakt hebben, moet ik al concluderen, ik vind hem heel vet. Maar op een of andere manier lukt het me niet helemaal om hem in om Redondo in mijn hart te sluiten. En ja, het is misschien een beetje als een soort van geforceerde verliefdheid. Van dat mensen tegen je zeggen, ja, jullie passen zo goed bij elkaar. En zelf voel je dat ook wel, je ziet het ook wel. En als je het zo rationeel uitdenkt, dan denk je, ja, nee, we passen inderdaad wel heel goed bij elkaar. Zij vindt dit leuk, dat vind ik ook leuk. Dit is haar karakter, past goed bij mijn karakter. Maar je voelt het gewoon niet in je corazon.
De vonk.
De vonk is er misschien wel, maar de echte verliefdheid is er niet.
Dit is een beetje die scène van First Dates van, en willen jullie elkaar nog een keer zien?
Ja,
die zegt,
precies.
Nou, het was echt een hele leuke avond.
Het was echt zo leuk.
Maar
de echte verliefdheid zit er gewoon niet in. En dat is ook oké.
Dat is zeker oké.
Dat is ook oké. Maar ik moet wel eerlijk zeggen, ik moet het wel even accepteren. Want ja, ik ben in het diepe gesprongen. Ik heb me opgegeven voor First Dates met Fernando Redondo. En ik moet toch bij het moment suprême zeggen dat ik hem niet nog een keer hoef te zien.
Bij mij, zeg maar, ik zat al aan de bar.
Ja.
Die Sergio, die ziet Redondo binnenkomen. Die zegt, hij zit al aan de bar. Redondo komt op me aflopen. En ik denk, wauw, wat een voetballer, wat een man. Ik ben op slag verliefd. Toen ben ik al die wedstrijden gaan kijken. Ja, toen had ik eigenlijk wat jij zei. Ja.
Werd wat lastiger.
Het is precies.
Is hij nou echt zo leuk?
Op papier klopt het. Maar ja, ik zit tegenover hem aan die tafel. En ik denk, ja, ik weet het niet, man. Gaan we nog een keer op date? Ik weet het niet. Maar nu, na het maken van deze aflevering, ga ik die wedstrijd nog een keer kijken. Dat verhaal met die rechten, met dat principiële, met dat hij Borges wil lezen, met dat hij een pupil van die filosoof Valdano is. Al die dingen, dat maakt hem nog zoveel vetter. En dat juist dat subtiele. En ik heb nu juist zin om nog een keer die wedstrijd te gaan kijken.
Je gaat nog beter je best doen eigenlijk.
Ja, ik ga nog
om van hem te houden.
Ja, maar ik ben dus ook wel echt van hem gaan houden. Opeens snap ik het. En vind ik hem dus nog vetter geworden dan ik eigenlijk in eerste instantie al dacht. Dus het is een soort...
Het heeft een verdieping
gekregen. Het ging even
gekregen.
Omhoog, toen ging het naar beneden en toen schoot het nog hoger. En nu vraagt Sergio aan mij, willen jullie elkaar nog een keer zien? Willen jullie elkaar nog een keer zien? En dan zeg ik, ja, ik wil heel graag nog een date met Redondo. Hopen dat hij dat ook wil.
Zeker wil hij dat. Na dit liefdesverhaal wil hij dat ongetwijfeld. Wauw, Redondo. Ja, we zijn toch een beetje verdeeld, maar dat is
Ik denk dat we wel met elkaar eens zijn, alleen één van ons voelt de vonk wel. Ja. En de ander is hier niet overgeslagen.
Ja, ja, mooi. Dan zit hij erop. Dan Fernando Redondo. Ja, dan gaan we volgende week... is het weer mijn beurt?
Ik ben heel benieuwd, want het kan nu echt opeens alle kanten
op. Ja, ik weet nog niet wie het gaat zijn. Maar wat ik wel van deze aflevering heb geleerd... Ik heb wel iemand nodig waar ik veel beelden al van heb gezien.
Zodat er al meerdere ingangen is.
Ja,
toch
wat luikjes opengaan. En waardoor het toch iets meer begint te leven bij voorbaat al.
Ik denk ook voor de luisteraar.
Ja. Maar ja, jij hebt wel een liefde gevonden. Dus dat is ook erg belangrijk. Dan zijn we bij Fanshop hier aanbeland. En dat is deze week iets anders dan normaal.
Ja, want we geven al iets weg.
Ja, we geven, dat hebben we aan het begin van de aflevering, hebben we dat natuurlijk uitgebreid verteld, dat ons echte Fanshop hier open gaat. En hoe je daar kans maakt op onze espresso schoteltje plus kopje. Dus dat blijft in stand. Dus geen exclusieve winactie voor de vrienden van de show. Wel maken we de winnaar bekend van de Kluivert poster van vorige week. Die krijgt berichten via vriend van de show. Vriend worden kan natuurlijk wel. €2,50 per maand donatie maakt je ons erg blij. Zijn we heel dankbaar voor. En het helpt ons gewoon in het maken van die podcast. Dus doe dat. www.vriendvandeshow.nl/Studio Socrates.
Vrijdag zijn we er alweer met de Studio Socrates Selecao.
Ja, ga jij Redondo selecteren?
We hebben het middenveld, zijn we al op. We hebben de eerste gekozen. De tweede komt nu.
Je wil nog niks kwijt.
Nog niks verklappen.
Je gaat nog niks verklappen. Oké, okay, nou dan moet je vrijdag maar luisteren. Dan hoor je het vanzelf.
Studio Socrates wordt mede mogelijk gemaakt door FC Afkikken. We zijn te vinden op Twitter en Instagram @studio_Socrates. En op vriendvandeshow.nl/Studio Socrates kun je ons steunen al vanaf €2,50 per maand. En maak je elke week kans op een product uit onze eigen fanshop.
Ja, dus twijfel niet, word lekker vriend van de show. En als je een lange mail wil sturen, dan kan dat natuurlijk ook studiosocratespodcast@gmail.com. En dan zeg ik tot de volgende.
Tot vrijdag. Vendaval por amor, menina, menina, todos querem te amar. Ei, vento, vento, vento no mar, te segura no balanço, o vento não te levar. Ei, vento, vento, vento no mar, te segura no balanço, pro vento não te levar. Já sei que não vai ter jeito pra poder te conquistar. Se você olhar pra mim, menina, vou te amar. Já sei que não vai ter jeito pra poder te conquistar. Se você olhar pra mim, menina, vou te ganhar. Ei, vento, vento, vento no mar, te segura no balanço pro vento não te levar. Ei, vento, vento, vento no mar, te segura no balanço pro vento não te levar. Como posso te esquecer? Não tem jeito.